Zo, goedemorgen, broeders en zusters. Goed om bij u te zijn weer. Weer eens, hè? Ja. En inderdaad, ik dacht vanmorgen al, toen ik in de auto hier naartoe reed, van nou, die gemeente Den Haag wordt wel verwend, zeg. Vorige week Hoijte, vandaag ik, volgende week Obi. Hè? Ja, wij zijn wat dat betreft wel een zendingsgemeente in Zeist. Want dan gaan vier broeders gaan regelmatig uit om te spreken. Dus ja... Dan zie je maar weer, hè, hoe dat allemaal gaat. Tjo. Ja? Voor wie is dat? Voor mij? Oeh, dat is heel sterk water, zeg. Zo, ja, broeders en zusters, we gaan... Iets lezen uit de Bijbel. Ik wil je voorstellen om op te slaan Titus hoofdstuk 2. De brief van Paulus aan Titus. En dan lezen we hoofdstuk 2. Vanaf het 11e vers. Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf gegeven voor ons, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn en dat ze gehoorzaam zijn en dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. En deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Tot zover. Ja, dat is eigenlijk in een paar woorden waar het op neerkomt in het christelijk leven, vind je niet? Hè, soms denk ik wel eens van ja, als ik dat nou gelezen heb, wat moet ik daar eigenlijk nog aan toevoegen? Hè, maar dat zou een beetje raar zijn natuurlijk als ik nou amen zou zeggen en weer weggaan. Maar ik vond het toch fijn om dit met u te lezen vanmorgen. Ik werd daar zo van de week bij bepaald, bij dit gedeelte. En ik denk van ja, het is toch eigenlijk wel prachtig mooi wat Paulus er allemaal schrijft. Hè? En dat geeft in een notendop eigenlijk weer hè, de plaats die we hebben als gelovigen. Hè, want het is een brief die Paulus natuurlijk aan Titus schrijft. Dat is een van zijn medewerkers in die tijd. En op een gegeven moment zou Paulus ermee ophouden. Hè? Hij komt aan het eind van zijn leven terecht. En dan geeft hij als het ware Timotheus en Titus geeft hij de fakkel over om verder te gaan in zijn voetsporen. En dat merk je ook wel een beetje in wat de apostel dan schrijft. Hij spreekt hier in de eerste plaats over de zaligmakende genade van God die verschenen is aan alle mensen. Er werd net al even iets gezegd over het plan van God. En dat is inderdaad zeer breed. Maar als je het over die genade hebt waarover Paulus hier spreekt, dan is dat niet iets van gisteren of eergisteren. Dat is al van heel vroeger. En dat lees je bijvoorbeeld in 2 Timotheus 1. Laten we even terug naar 2 Timotheus 1. Daar schrijft Paulus in het eerste hoofdstuk, vers 9. Daar staat: Hij heeft ons zalig gemaakt. God heeft ons zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen. Daar heb je dat woord voornemen, plan, hè? Zo zou je het ook kunnen vertalen eigenlijk. Dus overeenkomstig zijn eigen plan. En genade staat er die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Moet je even voorstellen, hè? Wij kennen de tijden van de eeuwen. We zeggen het ook wel eens in het Grieks, aionen. Hè? Dat klinkt wat interessanter. Maar daar komt dat woord vandaan, aionen. Wordt ook wel vertaald met wereld, werelden. Heeft alles te maken met Gods plan. En deze wereld, deze kosmos. Want dat is het andere woord voor wereld in de Bijbel. Is door God geschapen. We lezen dat in Genesis 1. En die wereld die bestaat door de tijden heen. Tot op de dag van vandaag, want wij leven ook nog altijd in die wereld. Maar de manier waarop de wereld eruit ziet en de gang van zaken in de wereld, die verandert van tijd tot tijd. En daarmee heb je eigenlijk ook de definitie aangegeven van dat begrip eeuw of aion. En want dat begrip in de Bijbel, dat bepaalt je eigenlijk, hele korte definitie, bij de toestand waarin de wereld gedurende een bepaalde tijd bestaat. Zo, nooit weer vergeten. Ik zal Obi vragen wat hij volgende week even wil overhoren. Nee hoor, maar dat is een definitie. Wat is nou zo'n aion, zo'n eeuw, hè, zo'n wereld? Hè? Nou, de toestand waarin de wereld op een bepaalde manier bestaat gedurende een bepaalde tijd. En zo spreekt de Bijbel over aionen die geweest zijn in het verleden. En de Bijbel spreekt over de tegenwoordige boze wereld, boze aion. Die wordt zo genoemd, boos. En de Bijbel spreekt in de Efezebrief over toekomende aionen. Nou ja, daar kun je in ieder geval uit opmaken al dat er minimaal 5 aionen zijn. Misschien zijn er meer, ik heb zelf niet de indruk dat er meer zijn. Maar er waren aionen, nou dat zijn er minimaal 2. Zullen aionen komen, zijn er minimaal 2. En wij leven vandaag in de tegenwoordige boze aion, boze wereld. En dat zijn er dan minimaal 5. Maar voor de tijden van die aionen was er al die genade, waarvan Paulus zegt, die genade, die was volgens Gods plan eigenlijk al voor ons bestemd. Dus dat moet je even realiseren. Ooit heeft God deze wereld, deze kosmos geschapen, Genesis 1. Vanaf dat moment ging de tijd ook lopen, zeg maar. En toen heeft die wereld, die heeft allerlei toestanden meegemaakt in de loop der tijden. We kennen de wereld van voor de zondvloed en zo. Na de zondvloed, we kennen de wereld van vandaag. En in de toekomst zal de wereld er weer heel anders uitzien. Want de komende aionen die beginnen in ieder geval met de wederkomst van Christus. Nou, als dat gaat gebeuren, dan verandert er weer van alles in de wereld. En dan ziet de wereld er straks weer heel anders uit dan vandaag. He, maar voordat dat allemaal ging lopen, voordat die klok ging lopen als het ware, misschien mag ik het zo zeggen, had God al een plan in zijn gedachten, waarin ook plaats was voor de genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Weet je, en ja, ik vind dat toch zo bijzonder. Hè? Dan denk ik van ja, weet je, dat heil waaraan wij deel gekregen hebben, laatst net bij Titus de genade, de zaligmakende of de heilbrengende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat is niet iets van gisteren of eergisteren of zo. He, dat is ook niet zomaar in God opgekomen op een zekere tijd. Nee, dat was allemaal al voor de tijden van de eeuwen, van de aionen. In Gods voornemen was dat al, had dat al een plaats. He? En daar hebben wij nu vandaag deel aan gekregen. He, dus dat staat als een huis. He? En dan zegt Paulus er nog bij tegen Timotheus, vers 10, maar he, die genade die is nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Ik heb een tijdje terug nog een boekje geschreven over Paulus, leermeester der heidenen. Als je dan toch dat boek bestelt van Goede Tijden, kun je die er gelijk even bij bestellen ook. Ja, het gebeurt niet zo vaak dat ik ergens kom en dat er dan ook een reclameblokje is in de dienst. Maar dat vond ik dat je dat heel mooi gedaan hebt. Ja. Ook provisie, ja. Ook provisie. Ja. Nee, maar goed, weet je, we zien het ook allemaal als genade van de Heer dat we dat kunnen doen. Dus ik bedoel maar, dat is allemaal niet onze prestatie en zo. Hou op, mensen. Wie zijn wij, hè? Maar goed, dan kun je nog eens, als je daar belangstelling voor hebt en ik heb het boekje niet gehad, dan kun je dat alsnog eens even rustig doorlezen. Hoe Paulus eigenlijk als een bijzonder instrument door God is uitverkoren, hè? Vanuit dat Jodendom en een geweldige boodschap van genade heeft ontvangen en ook mocht doorgeven, waarvan die dan ook het een en ander, waarover hij ook het een en ander schrijft aan Timotheus en aan Titus. En die genade, schrijft Paulus in Titus, is verschenen aan alle mensen. Hè? Dus zonder enige uitzondering. Aan alle mensen. Hè? En dat betekent dus dat de Heer Jezus, die dat onvergankelijke leven aan het licht gebracht heeft, hè? Want hij is immers gekomen, hij heeft zijn werk op aarde gedaan, ook allemaal volgens Gods plan. Hij is gestorven omwille van de zonden der wereld, ook onze zonden. En hij is opgestaan uit de dood tot nieuw leven. En ja, dat hele proces dat heeft, is eigenlijk het fundament geworden van het leven wat wij vandaag nu mogen bezitten. Hè? En voor elk mens is de Heer Jezus Christus, was hij op deze aarde, heeft hij geleden. Is die gestorven? Is die opgestaan uit de dood? En het mooie is dat we daar vandaag, hè, als we in hem geloven, in de Heer Jezus Christus geloven, als we hem hebben leren kennen als onze heiland en verlosser, dat we ja, dat allemaal ook van hem hebben ontvangen. Het is een geweldig geschenk. Hè, en we kunnen daar eigenlijk met ons verstand niet bij hoe de, ja, wat dat allemaal betekent. Maar goed, we lezen er wel iets van in de Bijbel. En die genade, die is ons gegeven. Die hadden we ook nodig, hè? Laten we eerlijk zijn. Want het is je wel opgevallen, ook in dit gedeelte en ook in Timotheus, en dat doet Paulus op meer plaatsen in de Bijbel, dat hij zo duidelijk wil maken dat het inderdaad mensen allemaal genade is, hè? Ik bedoel maar, niet om onze werken, lees je dan steeds, niet om wat wij gedaan zouden hebben, maar laten we eerlijk zijn, wij mensen zitten wel een beetje zo in elkaar. We zouden het wel fijn vinden dat we ook even een complimentje krijgen. Hè? Ik zag niet zo lang geleden nog een keer een dag voorbij komen. En dan zag ik in de agenda staan complimentendag. Hè, daar hebben ze zelfs een dag voor, schijnt. Ik denk, we krijgen vandaag veel complimentjes, maar dat ligt daaraan, joh. Complimentendag. Hè? Maar zo zitten we wel een beetje in elkaar. Hè? Wij, als mensen die wil graag zelf doen en zo. Dat is ook kenmerkend voor alle religies in de wereld, laten we eerlijk zijn. Hè, wat je ook bedenkt, zelfs de christelijke religie, zou ik maar zeggen. Hè? Dat zit allemaal vol met dingen die mensen moeten doen om iets te bereiken, wat het dan ook mogen zijn. Hè? En daar voelt een mens zich op zichzelf wel, ja, wel bij, zou ik maar zeggen. Hè? Iets van een eigen prestatie ook nog meenemen in het hele verhaal, dat past ons wel eigenlijk. Maar God zegt, nee, niks jullie eigen prestatie. Helemaal niks. De Heer Jezus Christus is gestorven. En met hem is eigenlijk dat hele adamitische geslacht, waar wij ook toe behoren, van nature, hè, naar het vlees, met hem ondergegaan in de dood. En dan schrijft Paulus in 2 Korinthe 5, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar ten behoeve van hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan kom je bij de gelovigen terecht. En het is allemaal door Gods genade dat we daar deel aan gekregen hebben. Het is een gunstverlening van God. Waar God ook niets voor terug eist. God zegt niet, dan moet je dat doen en dat doen en dat doen, dan zal ik je. Nee, hij geeft het, zeg maar, bij voorbaat. Ze schenen aan alle mensen. En het enige wat die mens nog hoeft te doen, dat is dat hij het aanvaardt. Dat hij dat geschenk van God aanneemt uit zijn machtige hand. En dan vervolgens zegt, Vader, dank u wel. En dat woord dank u wel, dat is het mooiste waarmee je de Heere kan verblijden. Dank u wel. En die genade die hadden we dus nodig om ja, inderdaad behouden te worden, om zalig te worden, hè, om dat heil te ontvangen. En God heeft die genade ook in ruime mate geschonken. Sterker nog, wij leven vandaag in een tijd, die wordt in de Bijbel ook wel genoemd de bedeling van de genade van God, hè, de huishouding van Gods genade. In deze tussentijd, tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst, even ruwweg gesproken, leven wij in de huishouding van Gods genade. Dat wil zeggen dat God alleen maar handelt in genade. En rekent met genade. Dat is heel bijzonder. Want in oude tijden is dat anders geweest. En in toekomende tijden zal het ook nog weer anders gaan. God is altijd genadig geweest en zal altijd genadig zijn. Maar in deze tijd waarin wij leven, is God alleen maar genadig. Ja, en dat tot ergernis van velen in de wereld, want die komen al gauw met als er dan wat gebeurt of zo. En waar is God dan? En waarom doet God er niks aan? En waarom straft God? En weet je wel, dat soort dingen. Hè? Ja, God doet niks. En het bijzondere van deze tijd is dat God zich verborgen heeft voor de wereld. Dat staat trouwens ook al in de Bijbel, hoor. In Deuteronomium kun je dat al lang lezen. Was ook van tevoren aangekondigd dat dat zou gaan gebeuren. En het is ook gebeurd. God heeft zich verborgen. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft de Heere God wel heel goed gedaan. Want hè? Zelfs in de theologie kwam een stroming in de jaren 60 van de vorige eeuw. Die heette de God is dood theologie. Ja. Moet je voorstellen, ben je dus theoloog en dan mag je de mensen vertellen dat God dood is. Oh, heerlijk lijkt me dat. Hè? Om zo, ja, nou ja, maakt niet uit, zijn er veel meer geweest. Hè? God is dood. Waarom kwam die theologie opzetten, omdat men, ja, wie ziet God nog? Wat doet God nog? Er wordt helemaal niks van hem ervaren en de wereld moet het zonder hem doen. Weet je, allemaal dat soort verhalen. Terwijl als je de Bijbel bestudeert, dan staat het al in Deuteronomium op verschillende plaatsen aangegeven dat het zal gaan gebeuren. En ook de reden waarom heeft te maken met de situatie van Israël enzovoort. Ik ga er nou niet over uitweiden. Ik ben alweer met een nieuw boekje bezig, dus dan lees je dat straks maar. En dus ja, het was helemaal niet onverwacht of zo, maar het is, God heeft zich wel goed verborgen, hoor, moet ik zeggen. En het enige wat van God eigenlijk in deze wereld geopenbaard wordt, is het evangelie. Is de blijde boodschap. En is het getuigenis van zijn kinderen. En wij mogen dan ook altijd weer de boodschap van de genade verkondigen. Voor zover ons dat gegeven is en we daar de mogelijkheden voor hebben enzovoort. En dat mogen we doen totdat hij komt, zeg maar. Maar die genade, broeders en zusters, en dat is het mooie ook van die huishouding van genade waarin wij vandaag leven, die hebben we niet alleen maar ontvangen om behouden te worden. Nee, zegt Paulus hier, die genade is verschenen aan alle mensen en leert ons, je zou kunnen vertalen, voedt ons op. Namelijk om de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen. Dus dat zijn de dingen die bij deze wereld horen. En ik zei al, deze wereld, deze aion is de tegenwoordige boze wereld. Dat is de aion waarvan de Bijbel zegt in 2 Korinthe 4 dat, dat Satan God is. He? Satan is de God van deze eeuw, staat er in 2 Korinthe 4 vers 4. God met een kleine letter dan, hè? Maar dat is de situatie in deze tijd. Degene die zeg maar, daadwerkelijk de scepter zwaait over heel het gebeuren in de wereld, dat is Satan. Die ook genoemd wordt in Openbaring de verleider der volken. De wereld van nu, dat is die wereld van moord en doodslag. Dat is een wereld van leugen. En dat komt omdat dat dingen zijn die bij de Satan vandaan komen. De Heer Jezus noemt hem in Johannes 8 de mensenmoorder van den beginnen. En hij noemt hem ook de vader van de leugen. En die zwaait de scepter over het wereldgebeuren vandaag. Nou, dan kan je voorstellen dat er zoveel moord en doodslag is. En dat de wereld gewoon één grote leugenfabriek is. Daar zijn we toch met z'n allen zo langzamerhand wel achter, of niet? Ja, ik dacht, hier in Den Haag moet dat zeker zo zijn. Verder zeg ik niks. Eén grote leugenfabriek. En daar staan we dan als mensen, eenvoudige mensen, in die wereld. Mensen die de waarheid hebben leren kennen. Niet alleen door het woord van God, maar zelfs in eigen persoon. De Heer Jezus Christus is immers de waarheid. En nu zegt Paulus, die genade van God, ja, die is ook tot onze opvoeding verschenen. En allereerst om die goddeloosheid en die wereldse begeerten achter ons te laten. Ons daar verder niet mee in te laten. Als ik even terugblader naar Galaten 1, mag je ook maar even doen met mij hoor. Galaten hoofdstuk 1. En dan schrijft Paulus daar, en daar heb je die uitdrukking zo even ook bedoelde. Hij schrijft in het eerste hoofdstuk aan het begin van zijn brief, vers 3. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Nou, die woorden, de tegenwoordige slechte wereld, ik noemde dat de boze wereld, dat staat in de NBG-vertaling, geloof ik. Daar ben ik mee opgevoed, dus ja, dat zit er nog altijd in, weet je wel. Maar hier hebben ze dan vertaald met slechte wereld. Maar dat woord wereld is dan aion. Dus de wereld zoals die er vandaag is, zoals die vandaag bestaat, en ligt onder de heerschappij van de boze, is dus inderdaad ook een boze wereld. Een wereld die de kenmerken vertoont van degene die de scepter zwaait over de wereld. En wij als gelovigen mogen weten dat we ontrukt zijn uit die wereld, dat we uit die wereld getrokken zijn. Paulus schrijft later in de Colossensebrief dat we getrokken zijn door God uit de macht van de duisternis. Dat is ook weer een aanduiding van de tegenstander en zijn hele systeem, zou ik maar zeggen. Uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Daar is nu onze plek. We zijn, zoals Filippenzen 3 zegt, hemelburgers geworden. Dus ons burgerschap ligt niet meer in deze wereld. Natuurlijk naar het vlees gesproken wel. Dan, we zijn burgers van het Rijk der Nederlanden, hebben ook een paspoort enzovoort. Maar ten diepste, als mens, is ons leven met Christus verborgen in God. We zijn hemel. Ons burgerschap is in de hemel. We zijn hemelburgers. En Paulus zegt nu dat die genade is verschenen als opvoeder. Ja, dan moet je even tussen twee haakjes ook even nadenken. Dat Paulus natuurlijk ook vanuit dat Jodendom gekomen is en ook dit heil heeft ontvangen. Dat was voor hem natuurlijk ook een complete verandering in zijn leven. Waar heeft die man wat meegemaakt, ook wat dat betreft. Maar je moet bedenken dat vroeger, toen werden de Joden opgevoed door de wet. Ja, de wet. Dat schrijft Paulus ook in de Galatenbrief verder. Hè? Dat ga ik nou niet gelezen, maar daar staat het ook gewoon. Hè? Er staat, de wet is voor ons een tuchtmeester. Letterlijk staat er opvoeder, pedagoog, opvoeder geweest tot Christus. En nu, door de komst van Christus en de openbaring van Gods genade, en met name ook in deze huishouding van zijn genade, hebben we een andere opvoeder. Namelijk niet meer de wet, maar de genade. He? Dus het is niet zo dat voor ons geldt van ja, je moet dit en je moet dat en je mag dat niet enzovoort. Nee, dat is passé. Het is genade. God voedt ons op door zijn genade. En dat betekent dat er dus geen veroordeling is of zo, ook op het moment dat het in ons leven eens fout gaat. He? Heel af en toe gaat dat eens fout in ons leven, weet je wel. Hè? Ja, toch? Hey, God die gaat daar dwars doorheen, zeg maar. He, en als je dan een keer valt, nou ja, God helpt je wel weer overeind. God is bij je. God ondersteunt je. En God zorgt ervoor dat hij zijn plan ook met je persoonlijk leven uiteindelijk kan realiseren. En heeft ons de genade gegeven om ons daarmee op te voeden. He, en dat is, dat is toch wel iets heel bijzonders. En dat is dat God eigenlijk zegt door de apostel Paulus, richt je nou niet meer op de dingen van deze wereld. Hè? Laat je niet regeren door de dingen van deze wereld. Wereldse denkbeelden, wereldse principes. Afijn, op andere plaatsen in de Bijbel wordt daar genoegzaam over gesproken. Maar zoek de dingen die boven zijn. Daar komt het op neer. En verwacht het ook van hem die boven is. En geef je leven als het ware telkens weer over aan hem. En hij omschrijft dat hier dan zo. Hè? Die genade die voedt ons op om de goddeloze en wereldsbegeer te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld, deze tegenwoordige aion, hè, waarvan we al even gezegd hebben hoe die eruit ziet, bezonnen. Eigenlijk staat daar letterlijk met gezond verstand. En dat hebben we ook wel nodig, vind je niet? Als ik zo'n beetje om me heen kijk en de krant lees of soms dingen zie, dan denk ik, mensen, waar is nog je gezond verstand? Hè? Als je ziet waar mensen allemaal mee bezig zijn en waarin ze geloven enzovoort, nou ja, ik hoef je dat allemaal niet wijs te maken, want je leeft er zelf ook middenin. Maar dat denk je dan wel eens, hè? Man. Hè? En Paulus zegt hier dat je in deze tegenwoordigheid met gezond verstand, rechtvaardig, en godvruchtig leeft. He, dus eigenlijk, zoals een oud lied ook zegt, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. He, dat is eigenlijk de gezindheid waarin je mag leven. He, en dan mag je altijd weer overgeven aan de Heer. En het gaat eigenlijk om de overgave aan God. He, vers 14, daar staat ook. Het gaat over Christus als grote voorganger, zeg maar. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Dus voor Christus, de Heer Jezus, gold ook zijn overgave aan de Vader, om de wil van de Vader te doen. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dat woord ijverig, dat is wel leuk, dat is in het Grieks zelotes, weet je wel? Je had in die tijd ook een secte van de zeloten. Kom wel bekend voor misschien? Zeloten, ja. En dat waren hele ijverige Joden, weet je wel? Die waren zo ijverig dat ze zelfs in opstand kwamen tegen de Romeinen enzovoort en allerlei opstanden wilden organiseren. Maar dat woord wordt hier ook gebruikt. Ja, ijverig. Met andere woorden, met overgave. Ja, met toewijding. Dat is de gedachte die erachter zit. En dat is eigenlijk datgene waar wij in staan. En dan staat er ijverig in goede werken. En ook hier moet ik even heb je ook goed geslapen vannacht trouwens? Of, ja? Nee? Oh, zielig. Maar dan... Nee, want ik ga nog even weer iets probeer het duidelijk te maken. Over die goede werken, hè? Want daar kan ook maar zo'n misverstand over bestaan. Dat komt omdat die uitdrukking goede werken in de christelijke geschiedenis natuurlijk een bepaalde betekenis gekregen heeft. En vooral vanuit het Rooms-Katholicisme, snap je wel? Goede werken doen en zo, hè? Ja. Maar als de Bijbel spreekt over goede werken, dan moet je die zien in het licht van wat Paulus schrijft in Efeziërs 2. Laten we even daar naartoe gaan. Efeziërs 2. En voordat we gedachten krijgen van ja, nou ben ik een gelovige geworden, nou ben ik een kind van God en dan moet ik weer allerlei dingen doen en zo. Weet je wel? Nee, wacht even. Even kijken. Efeziërs hoofdstuk 2. Daar staat in vers 10. Hè, hier, ja, laat ik maar even vers 8 beginnen voor het verband. Want, schrijft Paulus, uit genade heb je het weer. Bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want, daar komt het, nou wordt het dus eigenlijk ook verklaard, hè? Want, geeft een reden aan, wij zijn zijn maaksel, Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. In mijn Bijbel, ik heb de HSV, velen van jullie ook inmiddels, daar staan die woordjes te doen, cursief. Zie je dat? Ja, weet je hoe dat komt? Ze staan er in de grondtekst niet. Daar hebben de vertalers ertussen gevoegd. Wat er in de grondtekst eigenlijk staat, en ik geef het maar eventjes zo letterlijk mogelijk weer. Zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus. Of bereid gemaakt in Christus Jezus. Tot het goede werk dat God tevoren heeft bereid. Dus het gaat om het goede werk van God. Daar gaat het om. En dan vervolgens, opdat wij daarin zouden wandelen. Hè? Maar ik hoop dat je de nuance even pakt. Hè? Het gaat om het goede werk. En van mij mag je het ook in meervoud zeggen, om de goede werken van God. Opdat wij daarin zouden wandelen. Weet je, dan kom je een beetje terecht in de sfeer zoals David dat destijds al begrepen heeft in zijn leven. Als hij in Psalm 86 vers 11 zegt, dat is een gebed van David. Leer mij, Heere, uw weg. Opdat ik in uw waarheid wandel. En verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Weet je, als dit de leidraad is van je leven, het leidmotief in je leven, hè, zoals David dat verwoordt in Psalm 86, vers 11, dan wandel je feitelijk in dat goede werk van God. Hè, en dan ga je ook ontdekken dat datgene wat je dan mag doen, dat is niet een kwestie van moeten in de zin van, och, nou moet ik die en dan moet ik. Nee, dat is iets wat voortkomt eigenlijk uit je relatie met God. Uit je relatie met de hemelse Vader. Hè, en leer zijn weg. Nou, dat is dus bijvoorbeeld de reden waarom we Bijbelstudie doen. En waarom dat zo belangrijk is. Hè, en ik zal straks nog even afsluiten met een gedeelte waarin dat ook staat. Want dat is het geheim. Daar begint het mee. Hè, God leren kennen en zijn plan leren kennen, zijn wil leren kennen. En dan op weg gaan en dan komt het met die goede werken, komt het allemaal wel goed. Hè, bovendien, goede werken, moet je goed voorstellen, dat woord goed betekent dan wel goed in de ogen van God. Snap je? Niet in de ogen van mensen, hè, dat is wat anders. Maar in de ogen van God. En zo spreekt Paulus daarover en zegt tegen Titus 2 vers 15, spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. En dan gaat hij verder en dan zegt hij ook, herinner hen eraan dat ze zich aan overheden machten onderdanig zijn en zo. Dat ze zich gewoon onderwerpen aan de overheid. En nou ja, goed, gewoon zeg maar in het dagelijks leven ook de overheden respecteren en zo. Dat ze niemand belasteren, dat ze niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Waarom? Niet omdat het moet, maar omdat je zelf die zachtmoedigheid van God hebt leren kennen. Weet je wel? Kijk, dat is het geheim, broeders en zusters. Als je zelf, zeg maar, gaat ontdekken hoe groot die genade is die God jou heeft betoond. Ik ben ervan overtuigd, tenminste dat is wel mijn persoonlijke ervaring, dat het dan ook wat makkelijker wordt om anderen genade te betuigen. Dat is dan niet een kwestie, oh nou mot ik, weet je wel, nee. Nee, dat wordt je zelfs tot een vreugde. Hè? En het gaat dus allemaal vanuit God. Hè? En ook wat het bewijs van die zachtmoedigheid betreft. En dan zegt Paulus, ja wij waren voorheen ook. En dan plaatst hij de mens even in zijn menselijke perspectief van vroeger uit. Hè? Ja, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd, allerlei begeerte, slechtheid noemen. We leefden gewoon in de wereld, zegt Paulus ook, zoals we... Ja, en hij leefde zelf ook binnen dat jodendom enzovoort, met al zijn gebreken ook in die tijd. Dat schrijft hij ook wel ergens anders ook. En dus we hadden eigenlijk van onszelf uit helemaal niks verdiend of zo, konden geen staat maken op onze rechtvaardigheid en onze goedheid. Nee, zegt hij, toen de goedertierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. En dus ondanks degene die wij waren, als zondaars, levende in deze wereld, hè, daar heeft God aan voorbij gezien en heeft ons zalig gemaakt. En dan staat er weer bij, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Niet op grond van onze eigen goede werken, zou ik maar zeggen. Nee, maar vanwege zijn barmhartigheid. Dus God heeft zijn hart laten spreken. En daarin ten grondslag ligt uiteraard zijn liefde. Al zo lief. Johannes 3, vers 16. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En dan staat er, heeft door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, heeft hij ons rechtvaardig, maar heeft hij ons zalig gemaakt. Hij heeft die in rijke mate over ons uitgegoten, die geest. Die geest heeft God ons gegeven. En toen de Heer Jezus Christus van de aarde naar de hemel gegaan is, is 10 dagen later de geest uitgestort over de mensen die daar bijeen waren in Handelingen 2. Enfin, uiteindelijk hebben we ook deel gekregen aan die Heilige Geest. Schrijft Paulus vers 7, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. En die hoop, daarvoor geldt hetzelfde als voor die genade. Kijk maar even in hoofdstuk 1, Titus 1. Daar begint de apostel zijn brief met Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij is toevertrouwd, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. Dus ook die hoop waar we het over hebben, is al van voor de tijden van de aionen. En dus die genade die daar toen was in Gods plan, in Gods gedachten, was verbonden met een hoop. En hoop spreekt altijd van de toekomst. En zo zeker als dat wij de genade van God hebben ontvangen, broeders en zusters, zo zeker is ook onze hoop op de toekomst. Paulus schreef het ook al in hoofdstuk 2, vers 14, vers 13, dat we behouden geworden zijn enzovoort en bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig in de wereld leven, terwijl wij verwachten, staat er, de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomst. Daar zien wij naar uit. En zo zeker als dat God in het verleden al zijn beloften heeft vervuld, zo zeker zal hij dat in de toekomst ook doen. En daarom zijn we bijzonder bevoorrechte mensen. Niet alleen dat wij vandaag, elke dag opnieuw, in die genade mogen staan, waarin God ons geplaatst heeft. En dat hij altijd behulpzaam is om ons verder te helpen in het leven. Over bergen en door dalen. Ja, overal is God. Hij gaat met je mee. En hij zal je uiteindelijk brengen ook in zijn heerlijkheid, waartoe hij ons heeft bepaald. En ik wil afsluiten vanmorgen, broeders en zusters, had ik al even beloofd, met een tekst uit Colossenzen 1. En daar zie je dat Paulus daar zelf ook heel erg bij betrokken was, want hij bidt voor de gelovigen in Colosse. Hij zit in een gevangenis in Rome, hè? Brief is geschreven in die 2 jaar van Handelingen 28. En ik zei al, goede werken, moet je wel bedenken dat dat goed in overeenstemming is met God en zijn woord. Niet wat we zelf allemaal bedenken en zo, wat mensen goed vinden. Oh, wat goed van je. Ja, leuk, maar hè, het gaat om... En hier staat in vers 9 van hoofdstuk 1, Colossenzen 1, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat we het gehoord hebben, hè, dat ze gelovigen zijn enzovoort, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Eigenlijk staat er met de volle kennis, de rechte kennis, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dus wat is het uitgangspunt voor de apostel hier? Dat wij vervuld mogen worden met de volle kennis, met de rechte kennis van Gods wil. En naarmate we daarmee vol raken, zal dat ons ook de weg wijzen en zullen we mogen wandelen op een wijze de Heere waardig. In overeenstemming met zijn wil. En dan zullen we in alles hem behagen, zullen we in alle goed werk vrucht dragen, want het zijn zijn goede werken. Wij mogen daarin wandelen. En ja, dat is het uitgangspunt eigenlijk van het leven van een kind van God. Ik zei al, David die heeft dat destijds prachtig mooi weergegeven in dat gebed van Psalm 86, vers 11. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. En verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Laat dat ook de leidraad zijn in ons persoonlijk leven. Dan is het altijd tot eer van God. Amen. Tot zover. We gaan zo nog een slotlied zingen. En dat doen we nadat we eerst samen de Heer hebben gedankt. Ja, Vader, we willen u hartelijk danken. Ook zo aan het einde van deze samenkomst. Dat we hier weer mochten zijn in alle vrijheid. Wat een voorrecht, Heer. En dank u wel dat we ook tijd mochten vinden om uw woord te openen. Daarin mochten lezen. En ook dat hebben we nodig, Heere, telkens weer. En we danken u dat u ons door uw woord ook wilt zegenen en bemoedigen. En ook vanmorgen deze woorden mee mogen nemen, de nieuwe dag in, de nieuwe week weer in. En dank u wel, Heere, dat we het daarbij ook van u mogen verwachten. We hebben immers alles uit u ontvangen. En ook alles wat we doen mag door uw genade plaatsvinden. En daar willen we u voor danken. Help ons zo, Heer, om bezig te zijn met uw woord, om inderdaad de dingen te zoeken die boven zijn door uw woord en uw geest. En dat u ons zo de weg wijst en dat we mogen wandelen op die weg. En op weg zijn samen ook naar de toekomst van uw heerlijkheid. Dank u wel, Heer, dat dat ons uitzicht is. Dat we daaraan vast mogen houden. En dat u ons daarmee ook boven de dingen van elke dag wilt uittillen, Heer, dat we telkens weer vervuld mogen zijn met die geweldige hoop die u gegeven hebt. Die zekerheid van een toekomst die vol is van uw heerlijkheid. En dank u wel dat u zo ook tot uw doel komt, ook met deze wereld uiteindelijk. Met uw volk Israël. Dank u wel, Heere, dat u machtig plan hebt en dat helemaal uitvoert. Heer, en dat alles naar uw gemaakt bestek. We prijzen daarvoor uw naam en we danken u dat we u zo mogen kennen in en door onze Heer Jezus Christus. En dat we ook als we hier vandaan gaan weer mogen weten dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent. En dat we het ook in alle dingen van u mogen verwachten. Glorie zij uw naam. Amen. Goed, eens even kijken. Wat zullen we zingen? Opwekking, ja? 27. Zingen we staande? Lijkt mij. Ik wel in ieder geval. En dan voor straks wens ik jullie wel thuis, hè? En Deo Volente, tot ziens.